Goedenavond, dames en heren. Het is 8:00. Tijd om deze vergadering te beginnen. Ik heropen de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen. En ik heb van mevrouw Wolf begrepen dat zij, voordat we verder gaan met de agenda, het woord wil. Mevrouw Wolf, ga ik gaan.
Dank u wel. Ja, we hebben antwoorden gekregen op de vragen over de voorjaarsnota. Waarvoor dank, maar daar zitten weer antwoorden bij dat ik denk van ja, op deze manier dan kan ik net zo goed geen vragen meer stellen. Ik wil het voorbeeld geven dat ik heb gezegd dat in de voorjaarsnota, waarvan het college de brief aan de raad begint, dat de voorjaarsnota de tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste 4 maanden bevat, dat de voorjaarsnota geen realisatie over de eerste 4 maanden bevat. En dat we daar moeite mee hebben. Dat heb ik gezegd. En dan krijg ik als antwoord: in de ene aan de laatste alinea op pagina 5 wordt toegelicht waarom er geen productrealisatie van de eerste 4 maanden is opgenomen. Ik ben niet helemaal debiel, dat had ik ook gelezen. Daarom stel ik ook de vraag dat het er niet in zit en waarom het er niet in zit en dat we daar een probleem mee hebben. Dus een verwijzing naar een pagina waarin staat dat hetzelfde wat ik als vraag heb gesteld er ook in staat, is onvoldoende. En dat gebeurt te veel, vind ik. Heb ik ook met andere antwoorden weer. Ik vind prima als antwoorden worden gegeven op schrift. Ik zou wel dan alleen die antwoorden geven op vragen waarvan het ook echt de bedoeling was. Dus niet een vraag die ik vorige week stelde over de kop van de zeeweg. Dat was ook overbodig. Maar dan graag inhoudelijke antwoorden.
Dank u wel. Dit is natuurlijk geen rondvraag. En ik stel de commissie voor dat we daar kennis van nemen van deze uiteenzetting. Ik ben me ervan bewust dat ik een aantal dingen vergeten ben. Allereerst, ik ben vanavond uw gelegenheidsvoorzitter. Ik neem aan dat dat met uw instemming is, de aandacht van de vorige keer. Is nog een ander punt. Bij afwezigheid van de commissieleden Brussaert en Van den Berg worden deze voor deze vergadering vervangen door de heren Boeienk en Van de Bunt. Welkom. Verder hebben we bericht van verhindering van de heer Barendrecht. En daar is helaas geen vervanger voor aanwezig. Dan wil ik nu overgaan naar de agenda. We zijn gebleven bij punt 13. Jaarrekening 2010. Ik mag u verwijzen naar het collegevoorstel van...
Meneer de voorzitter. Ja, we waren met de rondvraag begonnen, maar we maken hem niet helemaal af. Dus als we nou toch een rondvraag doen, dan kunnen we misschien even aan iedereen vragen of er nog een rondvraag is.
Nou, dat...
Ik heb niets voor de rondvraag hoor, maar het was puur een puntje van orde.
Nee, dat is even een punt van orde. Officieel staat de rondvraag natuurlijk op deze agenda niet als punt vermeld.
Nee,
dus,
ik begrijp het helemaal en ik heb ook niets voor de rondvraag. Dank u wel.
Of de commissie moet anders besluiten... De heer Boeienk.
Nou, voorzitter, ik wou alleen maar even melden dat wij er ook waren, maar dat deed u al. Dus dat ging allemaal heel goed net. Dus daarmee zijn wij helemaal tevreden.
Waarvan akte? Dan, we zijn beland bij punt 13, jaarrekening 2010. Ik ga al verwezen naar het collegevoorstel centrum april 2011. Advies van uw commissie wordt gevraagd over een 5-tal beslispunten door de raad. Dit vindt u op pagina 2 van het voorstel en uiteraard een concept per raadsbesluit. Alvorens de commissie het woord te geven, wil ik allereerst het woord geven aan de heer Roemers van de auditcommissie voor een nadere uiteenzetting hierover. Het woord is aan de heer Roemers.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben ook vanochtend in de auditcommissie naar de jaarrekening gekeken. En wij hebben daar een viertal opmerkingen over. De eerste opmerking, dat is een positieve, dat die jaarrekening er een stuk beter uitziet dan vorig jaar. Dus daarvoor de complimenten aan degene die daarvoor verantwoordelijk zijn. Een tweede opmerking heeft te maken met het feit dat... De auditcommissie toch graag zou zien dat er nog meer gelet wordt op het verband tussen de programmabegroting en het jaarverslag. Dat betekent dus dat zaken die als speerpunt in de programmabegroting zijn opgenomen, dat die ook als verantwoorde speerpunten terugkomen in het jaarverslag. En dan is er nog een opmerking die heeft te maken met de verbonden partijen. Wij vinden dus dat de informatie die over die verbonden partijen in het jaarverslag staat, dat die niet erg instructief is en ontzettend weinig verschilt van datgene wat in de programmabegroting staat. Wat is naar het oordeel van de auditcommissie de bedoeling bij die verbonden partijen in het jaarverslag? Hebben die partijen gedaan wat met de gemeente is afgesproken vorig jaar? En verder hoeft er niet zo gek veel vermeld te worden. En dan heb ik nog een laatste opmerking. En die heeft te maken met de manier waarop in het jaarverslag met de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt omgegaan. Die paragraaf, daar was de auditcommissie beleidsmatig zeer tevreden over. Er wordt precies verteld wat er in dat afgelopen jaar precies gebeurd is. Dat kun je ook heel goed vergelijken met wat in de programmabegroting stond, wat men van plan was. En ons advies is, hoewel je dat ook elders kan terugvinden in het jaarverslag, om toch ook bij dat in die paragraaf 3 per categorie kapitaalgoederen toch nog eens even te vermelden wat de onderhoudsbudgetten waren, zodat gewoon gezien kan worden hoeveel geld er aan het onderhoud van die verschillende kapitaalgoederen wordt besteed. Dat waren mijn opmerkingen.
Ik dank u zeer, meneer Roemers. Zijn er vanuit de commissie vragen aan de auditcommissie, aan de heer Roemers? Zo niet, dan de vraag aan of de wethouder behoefte heeft aan een reactie.
Dank u wel. Ik ben erg blij dat de auditcommissie kans heeft gezien om zich als commissie over het jaarverslag en de jaarrekening te buigen. Het is natuurlijk altijd prettig als er complimenten zijn. Maar een auditcommissie zonder behartenswaardige aanbevelingen, dat zouden we ook niet graag zien. Ik neem de punten graag mee. Ik zie geen kans om ze natuurlijk in dit verslag nog te verwerken, maar we zullen kijken of we dat in het volgende verslag over 2011 beter kunnen doen. In ieder geval op deze punten.
Ik dank u wel. Dat is nu het woord aan de commissie over de jaarrekening 2010. Ik neem aan dat iedereen het woord wil. Prima. De heer Boeijink zal als eerste reageren. Het woord is aan de heer Boeijink.
Ja, voorzitter, ik ben zeer verheugd dat ik weer in deze commissie na 2,5 jaar afwezigheid mag optreden. In de voorbespreking in de VVD-fractie hadden wij wat gedachten over deze jaarrekening. En het algemene beeld was dat wij zeer tevreden waren over deze jaarrekening. Totdat ik hoorde dat ik hier mocht komen optreden. En toen dacht ik, maar ik kan toch niet nalaten om her en der nog eens wat puntjes te noemen. En ik hoop dat ik er genoegen kan doen. Het eerste wat mij opgevallen is dat het verslag van de accountant werkelijk in vergelijking tot de vorige verslagen, die ik zeer goed ken, subliem is. Ik denk echt dat we een goede keuze gedaan hebben een jaar geleden door deze accountant aan te stellen. Dat is een verhelderend verhaal wat de accountant schrijft. Ik herinner me dat het gesteun wat we vorige keer altijd moesten aanhoren in deze commissie over de vorige accountant. Daar ben ik heel blij mee. Dan twee kritische opmerkingen. En dat is, of vragen zijn het eigenlijk. Dat eerste is dat wij zien eigenlijk in deze jaarrekening natuurlijk gewoon eigenlijk een vorm van verlies- en winstrekening. Alleen dan in de boekhoudmethode van de gemeente. Je ziet hier eigenlijk nauwelijks in wat de cashflow situaties van de gemeente. We zien dat in 2010 op een gegeven moment opnieuw een kortstondige lening van 5 miljoen is gealloceerd. Waarbij overwogen wordt om die wellicht een langetermijnlening van te maken. En dat zijn signalen dat in de cashflow door het jaar heen blijkbaar op een gegeven moment een tekort ontstaan is wegens incidentele veranderingen van de cashpositie. En eigenlijk zou het goed zijn om daar eens wat inzicht in te krijgen hoe we dat nou moeten voorstellen. We hebben een regelmatige cashflow veranderingen. Salarissen die uitgaan, inkomsten uit gemeentefondsen die binnenkomen. Maar daarnaast hebben wij incidentele zaken. Een weg wordt verhard en die factuur komt binnen en moet die betaald worden. Nou, dat zijn eigenlijk situaties die je eigenlijk wel eens zo wat meer inzichtelijk zou willen krijgen. Om zo een heel jaar eens wat beter te kunnen inzien hoe daar bij de gemeente dat beweegt. Ik lees uit de balans dat wij 5 miljoen aan kortstondige lening hebben. En 3,3 miljoen in doorlopende rekening courant hebben op de gemeenterekening. Zeg maar 8,3 miljoen dat we aan cash beschikbaar hebben om eventueel te kunnen financieren. En ik zou eigenlijk wel eens weten wat de min- en de maxpositie is van zo'n gemeente en hoe dat fluctueert door het jaar heen. Dat hoeft niet per dag, maar misschien dat het mogelijk is om daar zo'n maandsituatie van te zien. En wat wil je daar dan mee? Dan wil je eigenlijk mee bereiken dat als wij als gemeente gaan plannen voor 2011 en 2000 verder, dat je eigenlijk zou kunnen zeggen, joh, dat project, daar gaan we nu beginnen, maar wanneer komt die factuur binnen? Oh, die factuur komt binnen in het vierde kwartaal. Moeten we even over nadenken of het wel handig is dat die in het vierde kwartaal komt. Want misschien moet ik daardoor extra lenen. En dat is dan toch weer een aanvullende activiteit die we vanuit de cash management moeten doen. Misschien is het handig om gewoon een maand later pas de opdracht te geven, of een maand later pas de uitvoering te doen, of juist eerder te doen. Dus ik zeg eigenlijk een beetje wat beschouwende vraag is. En ik zou eigenlijk willen vragen of het college daar eens dat inzicht kan geven hoe eigenlijk dat proces is georganiseerd en hoe dat dan over het jaar heen verloopt.
Dat is de eerste vraag. Meneer de voorzitter, ja. Mag ik daar een vraag over stellen? Want
mevrouw Wolf.
De vraag was richting college naar inzicht te geven over het proces. Maar vindt u dat we daar ook als raad iets mee moeten doen? Zouden wij moeten kunnen bepalen van nou, we kunnen beter niet in dit kwartaal beginnen met een project, maar het volgende kwartaal? Of denkt u dat dat toch eigenlijk een zaak van het college is?
Ja, ik weet niet zeker of het beleidsvraagstuk is of dat een operationeel vraagstuk, zolang je niet goed zicht hebt over hoe het eigenlijk werkt. Eigenlijk als ik daar wat meer zicht op krijg, dan komt dat misschien wel een beleidsvraagstuk uit voort. Dat weet ik nog niet. Het is een open vraag zonder politieke doelstelling op dit moment, voor alle duidelijkheid.
Maar dan denk ik dat ik mijn vraag wil toevoegen aan de vraag van de VVD richting college. Is dit een zaak die aan de raad zou zijn of aan het college, naar mening van het college?
Waarvan akt het woord is verder aan de heer Boeijink.
Wat zegt u? Ja. Tweede onderwerp waar ik iets over wilde vragen, dat was... Ik ben hem kwijt. Voorzitter, als u het goed vindt, kom ik daar even over 5 minuten even op terug, als het even aan mij mag.
Ik dank u wel. Wordt er mevrouw Mestralen?
Nou, ik heb speciaal voor wethouder Kokke weer een lijstje met 35 vragen gemaakt. Uitgetypt, dus ik kan ze niet vergeten. Nee hoor, maakt u zich geen zorgen. Wij zijn ook positief over dit jaarverslag en de jaarrekening. Maar ik heb toch nog een aantal opmerkingen die ik graag zou maken. Eén kort vraagje. Er waren nog een aantal openstaande vragen uit de commissie Samenleving. Ik heb nog geen antwoorden daarover gezien. Klopt het dat die nog openstaan? Of iets over de cultuurraad, over de kredieten van het onderwijs? Over de kredieten van het onderwijs, de cultuurraad. Dus dat is een vraag die misschien direct beantwoord kan worden. In de commissie Samenleving zijn ook een aantal dingen geconstateerd die al door de auditcommissie zijn opgepakt. Dus daar hoef ik ook niet op in te gaan. Op pagina 4 van de jaarrekening wordt het Culo-rapport beschreven. Wat de hoge woonlasten in Bloemendaal eigenlijk bevestigt. Ik heb daar nog wat dingen over opgezocht. Ik denk dat we onze huizenbezitters momenteel enigszins uit de wind houden met onze woonlasten. Maar we zitten toch landelijk gezien best hoog met onze woonlasten. Mijn vraag is of ik dat goed begrepen heb. En is dat ook een situatie die het college zou willen veranderen of niet? Dan vorig jaar heb ik een opmerking gemaakt over het verschil tussen meldingen en incidenten. Op pagina 31 staan nu weer een aantal incidenten beschreven in aantallen. Bij de tellingen staat echt het woord incidenten. En als het echt incidenten zijn, is die stijging natuurlijk best zorgwekkend. Zeker in Bennebroek. Maar ook meldingen wil ik op zich niet bagatelliseren. Maar ik vind wel twee verschillende dingen. In de tekst staat dat de meeste incidenten telefonische meldingen zijn. Dus nu is eigenlijk het woord incidenten geeft alweer een heel negatief beeld. Maar mijn vraag aan het college is toch of er aandacht is voor de effectiviteit van het beleid. Want er is natuurlijk wel een stijging. Welke acties er genomen zijn naar de overlastgevers en naar de mensen die de overlast ervaren. Ja, het is lastig in deze jaarrekening om de grootste over- en onderscheidingen met elkaar te vergelijken. Natuurlijk binnen programma's worden dingen natuurlijk wel weer in balans gebracht of gladgestreken. En dan moeten we de tekst goed doorakkeren om precies te kijken van nou, waar zitten nou ja, eventuele missers of niet. En ik weet niet of het een goed idee is. Ik wil graag de mening horen van de auditcommissie en de commissieleden. Ja, ik zou het best handig vinden om een lijstje te hebben met de grootste over- en onderscheidingen. Zodat we kunnen zien dat als daar veranderingen zijn, dat budgetten wel besteed worden aan waar ze bedoeld voor zijn. Dus van een lijstje met de grootste onderscheidingen en de overschrijdingen. En dan de grenzen afspreken, bijvoorbeeld 150.000 euro of 200.000 euro. Het hoeft niet om de kleine dingen gaan. Zodat we dat... niet helemaal hoeven doorakkeren en navragen. Ja, pagina 81. Betreuren we dat Graam de inkoopvoordeel voor Bennebroek niet is gerealiseerd? Of is dit misschien toch een verkeerde verwachting in het fusieproces geweest? Nog een klein dingetje. Pagina 81. Graam de inkoopvoordeel voor Bennebroek. Nou, we zijn ook erg blij met de Ernst & Young rapportage. Kritisch, maar meedenkende aanbevelingen. Ik ga ze niet herhalen. Wel belangrijk is natuurlijk wat er mee gedaan kan worden. En dat hoorde ik net al bij de auditcommissie, dat die daar ook mee bezig zijn. En daar zullen we later nog naar vragen wat het resultaat daarvan is. Aan de accountant had ik eigenlijk de vraag of... ze hebben goed de topinkomens gecheckt. En in het VRK rapport staat ook dat daar de topinkomens zijn gecheckt. Maar bij onze overige verbonden partijen is dat wellicht niet het geval. Dus mijn vraag aan de accountants eigenlijk zijn of zij dat ook weten van Stoopos en Halt en IAZ, of dat daar ook gecheckt is. En ik had eigenlijk ook aan de accountant de vraag of hoe dat nu staat met die projectadministraties. Of zij die ook controleren als aparte eenheden. Of dat dat niet binnen hun opdracht valt. Ja, en ik had natuurlijk een klein foutje ontdekt in het accountantsrapport, wat ik ook graag bij de accountant voor zou willen leggen. Maar dat heb ik ook al gemeld aan de ambtenaren. Dus wellicht is daar al uitsluitsel over. Dat ging over pagina 7. Daar staat een hoger resultaat kostenplaats kapitaallast van 185.000 als een positief iets. Maar volgens mij is het een tegenvaller. Dat was het, voorzitter. Pagina 7 van het accountantsrapport. Daar staat een bedrag genoemd voor kostenplaats kapitaallasten 185.000 euro als positief resultaat. Maar volgens mij is dat een tegenvaller, de BNG rentelast.
Oké. Okay. Ik dank u wel, mevrouw van Stralen. U bent nog lang niet aan de 35 punten gekomen trouwens. Ik heb geturfd, maar het viel best mee. Ik heb één vraag nu. Dat lijstje waarover u het had, wanneer wilt u dat hebben?
Volgend jaar.
Uitstekend. Verder met de commissie, de heer Wiedemann.
Drie keer drukken en brand. Dank u, voorzitter. Allereerst ook een compliment aan het college voor het duidelijke rapport. Wat me in de inleiding, of vlak na de inleiding op pagina 2 al opvalt, en dat is ook al verheugend, is dat het... geprojecteerde verlies van 680.000 euro de laatste maanden van het vorig jaar heeft weten om te buigen tot een verlies van slechts 230.000. Dus dat is op zich een mooie uitzwaaier van het jaar 2010. Maar goed, het blijft natuurlijk een verlies staan. En daar heb ik het nog niet over die risico van de grond exploitatie. Dus dat is een compliment. Dan heb ik op pagina 4. Dan vermoed ik dat daar in het hoofdstukje vergoeding frictiekosten fusie, dat wij in 2010 nog €410.000 beschikbaar hebben. De vraag is, moet dat niet 2011 zijn? Of lees ik het verkeerd? Want ik denk, hier staat dus dat 2,3 miljoen beschikbaar is gesteld, waarvan 610.000 in 2010. En dan is de nieuwe zin, voor 2010 is een budget van 410 beschikbaar. Bij mij roept dat enige verwarring op. Dan pagina 31. Een punt wat mevrouw Verstralen ook heeft aangetipt. De jeugdoverlast, waarbij Bennebroek daar weer, op herstel niet weer, daar significant bovenuit steekt. En dat baart enige zorgen. En die zorgen kom ik niet in de tekst voor wat betreft eventuele maatregelen of plan van aanpak. Want dan denk ik nu natuurlijk snel aan de incidenten van het recente verleden met betrekking tot de brandstichtingen. Maar goed, dat is een zorg. Dan pagina 59.
Voorzitter. Dat is de interruptie van de heer De Vin.
Als u het goed vindt, doe ik dat bij interruptie. Ik zal die vraag zo dadelijk inhoudelijk proberen verder te beantwoorden. Maar ik denk dat het onverstandig is om hier in de openbare vergadering de koppeling te leggen tussen jeugdoverlast en brandstichtingen. Omdat we helemaal geen beeld hebben over wie er mogelijk brandstichtingen zijn, wie dat zouden verrichten. En ik wil ook straks aan het eind van de vergadering nog heel even op dat onderwerp ingaan. Maar ik hecht eraan om nu even gewoon los te koppelen het vraagstuk jeugdoverlast en het vraagstuk brandstichtingen in Bennebroek.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Wiedemann.
Hij was uit. Het gaat over de afboeking van oninbare vorderingen. Dat gaat over een bedrag van €164.500. Dat moest dus afgeboekt worden. Maar ik zou graag willen weten wat daar de reden van is. Waarom dat niet in te vorderen is, dat bedrag. En dan gaat het nog even verder. Dan hebben we het over een bedrag van €69.000, wat ook buiten invordering is gebleken. En dan tel die twee bedragen bij elkaar op, dan kom ik aan €233.500, wat niet is in te vorderen. En dat wijkt af van de mededeling op het einde van die pagina. Sorry. Dus totaal negatief saldo wordt hier gezegd op de laatste regel 163.000. Maar goed, met name gaat het over die twee posten, 164.500 en 69.000, waarom die niet kunnen worden ingevorderd. Pagina 67, heel klein, taalfoutje, wordt, schrijf hem bij DT. Daar ga ik weer snel overheen. Want D's en T's, dat laat ik een andere mens over. Dan pagina 72. Dat gaat over de bouwvergunningen. In de eerste tabel. Dat gaat over het behandelde aantal bouwvergunningen tot 1 oktober 2010. Zeg maar het oude regime. Daar wordt gemeld 114 aanvragen ontvangen, en 65 besloten. Bij de reguliere bouwvergunning 84 ontvangen, 69 besloten. En de eerste fase bouwvergunning 8 ontvangen, 6 besloten. Wat valt hier daarbij op? Wanneer we de deadline 1 oktober zien en het jaar 2010 is voorbij, dan hebben we de doelstelling van 6 weken, respectievelijk 12 weken, niet gehaald. Althans, zo lees ik het hieruit. Want de besluitvorming, u weet, dat is voor lichte bouwvergunningen 6 weken, voor reguliere bouwvergunningen 12 weken. En aanvraag eerste bouwvergunning ook 6 weken. En het laatste kwartaal beslaat 13 weken, zoals u weet. Het gevolg daarop is, missen wij daardoor niet legers, omdat we in feite, als het dus klopt, te laat zijn met de besluitvorming. Ten slotte van dit boekwerk, pagina 96. Het gaat over Park Tetterode en Haringbuis. Het gaat over de rentelasten. Dat is dan in de tweede kolom. 96. Ik geef even tijd om te bladeren. Dat zien we in de tweede kolom bij Park Tetrode en bij grondexploitatie Haringbuis. Dat in het geval Park Tetrode de helft van de normatieve rentelasten over de aankosten van de grond wordt beschouwd als structureel financieel risico. Bij de Haringbuis, dan zie je dat niet staan dat het maar de helft is. Maar de normale, of tenminste de normatieve rentelasten over de aanbouwkosten van de grond worden beschouwd als structureel financieel risico. Mijn vraag is, wat is het verschil? Ja, de helft, maar waarom? Dit was het jaarverslag wat betreft de jaarrekening, het rapport van Ernst & Young. Dit moet ik ook zeggen, dat is een zeer verhelderend rapport. Heel duidelijk, no nonsense. En een significante verbetering ten opzichte van de voorgaande accountant. Evenwel heb ik twee opmerkingen, vragen. Pagina 11. Dan heb ik het weer over de beroemde debiteuradministratie. Daar staat bij punt 4.3.2... laatste zin, uit de ouderdomsanalyse bleek dat een groot aantal debiteuren meer dan 2 jaar open stonden en derhalve nog niet waren ontvangen. Totaal bedraagt de omvang van deze posten circa 239.000 euro. Ja, als ik naar mijn verleden in het bedrijfsleven kijk, dan zijn openstaande debiteuren van meer dan 2 jaar uit Den Bosch. Dan stevig je naar een faillissement toe, als je dat zo laat gaan. Mijn vraag is, hoe kan het dat wij zo lang op onze centen moeten wachten? En wat doet het college eraan om die termijn te bekorten? Ten slotte pagina 12. Dat gaat over de BTW-compensatiefonds. Daar schijnt nog 2 ton te hangen ergens. Of we dat gedeclareerd hebben bij de Belastingdienst. Zo ja, dan moeten we dat proactief vragen om dat te corrigeren. Want het schijnt volgens de accountant ten onrechte dan bij de belasting te zijn gedeclareerd. Is het niet gedeclareerd, dan zou het ten gunste moeten komen van de exploitatierekening. Dat is een mooie vraag van Ernst & Young, dat wil ik graag weten. Of daar al actie ondernomen is in die richting. Dat waren mijn vragen.
Ik dank u wel, meneer Wiedeman. Het woord is aan mevrouw Soeterman.
Ja, ik heb een aantal algemene opmerkingen. Het stuk is goed leesbaar. Het is prettig, het is goed samengesteld. En ik neem nog gelijk op het rapport mee van Ernst & Young. Dat is ook heel helder. Ik heb daar verder geen aanvullende vragen over. Er zijn een aantal opmerkingen over gemaakt. Daar wil ik het verder dan bij laten. Als we teruggaan naar het jaarverslag, dan heb ik een aantal punten genoteerd die ik even door wil lopen. Allereerst is daar het voorstel om een reserve te gaan maken voor het grondexploitatierisico. Nou, ik denk dat dat een heel goed voornemen is. Onze fractie kan daar ook mee instemmen. Ik vermoed dat dat toch het effect is van het wat duidelijker functie en body geven aan de risk management functie binnen de organisatie. We vinden dat een heel goed gevolg. Het is jammer dat mijn buurman, de heer Kruiswijk, er niet is, want hij heeft heel lang op dat punt juist aangedrongen. Dat is, dat is een positief punt, maar ja, het had misschien eigenlijk ook al wel eerder mogen gebeuren. Maar het is goed dat het nu in ieder geval gebeurt. Dan een politieke opmerking, naar aanleiding van de inhoud van de inleiding eigenlijk bij het jaarverslag. En dat begint dan gelijk bij de tweede alinea, het laatste gedeelte van de tweede alinea van de inleiding. Daar staat een stuk over woningbouw. Ik lees het natuurlijk gewoon even voor. Uw raad wordt erop geattendeerd om waar mogelijk te streven naar winstgevende grondprojecten om verliezen te compenseren bij verlieslatende projecten. Met de introductie van dit vereveningsprincipe wordt het uitgangspunt van budgetneutraliteit verlaten. Door bijvoorbeeld ruimte te bieden voor een hogere bebouwingsdichtheid kan winst worden gegenereerd, waardoor voorkomen kan worden dat verliezen door de gemeente moeten worden bijgepast. Ik vind dat een behoorlijke politieke overweging en ik vind eigenlijk dat deze niet in het jaarverslag thuis hoort. Want het gaat natuurlijk over een onderwerp wat ons allen hier in Bloemendaal raakt. Over het wonen, de woningsdichtheid, hoe gaan we om met woningbouw binnen de gemeente. En ik vind niet dat het op die manier in het jaarverslag thuis hoort. Ik vind het te politiek gericht eigenlijk. Dan een constatering voor wat betreft de OZB. Ja, de woonlasten onder punt 9 van de inleiding op pagina 4. Dat wordt dan, daar schrijft u een verhaal over hoe dat in elkaar zit. En welke positie Bloemendaal inneemt qua gemeentelijke lasten in de rangorde van de verschillende gemeenten. Ja, ik vrees dat wij dus de op 4 na de gemeente zijn met de op 4 na hoogste lasten als ik het goed bekijk. Want u bent daar een beetje dubbel in de formulering. We nemen de vierde plaats in, maar de vierde plaats van onder of van boven, hoe moet ik dat precies zien? En dat maakt het lekker, maakt het een beetje dubbel. Dus misschien dat u dat wat explicieter nog kunt vertellen. Ik heb wel een vermoeden, maar goed. Dan het punt van de stille reserves. Dat is ook iets wat onze fractie ook wel zorgen blijft baren. We hebben die stille reserves, maar het blijft gewoon heel erg moeilijk om de hoogte van die reserves te waarderen. En ja, je ziet wel dat de stille reserves voor het grootste gedeelte uit onroerend goed bestaan. En onroerend goed, ja, dat is nu juist op dit moment toch een kwetsbaar bezit. Dus ja, hoeveel buffer we nou nog echt hebben, dat blijft moeilijk om daar echt heel goed peil op te trekken. Daar komt dan bij dat je ziet dat er voor de toekomst toch de nodige risico's zijn te verwachten. We hebben het project Marine Hospitaal. Dus we moeten onszelf niet al te rijk rekenen, denk ik. Dan een positief punt. Er is sprake van steeds minder onderuitputting. Dat zie je ook heel duidelijk in dit jaarverslag. Dat is positief. Je ziet ook dat we als gemeente nog het nodige eigen vermogen hebben. En wat ook positief is dat in het einde van 2010 de bezuinigingen al zijn ingezet. En dat je daar dus ook de resultaten van ziet. Tegelijkertijd is het wel zo dat we als gemeente ook de nodige schulden hebben. He, u geeft aan in het stuk van, nou, we hebben het nodige vermogen. We kunnen heel veel financieren vanuit het eigen vermogen. Maar als je gaat kijken naar de verhouding tussen eigen vermogen en schulden, dan houden die elkaar ook wel weer redelijk in balans. En wat een conclusie blijft, die hebben we ook vorig jaar al getrokken, is dat de structurele capaciteit van de gemeente in zijn totaliteit toch beperkt blijft. Nou, al met al een leesbaar stuk, duidelijk, maar ja, het geeft ook wel weer bepaalde aanwijzingen voor onze financiële positie. Dank u wel.
Ik dank u wel. Volgens mij mevrouw Wolf.
Dank u wel. Kijk je verbaasd? Oké. Ook wij zijn van mening dat het een helder geschreven stuk is. En weer een stapje beter dan het jaarverslag en de jaarrekening van vorig jaar. Even iets over de samenvatting die ervoor zit. Ook wij hadden vraagtekens bij de opmerking die aan het einde van de tweede alinea staat. En in hoeverre dat te rijmen is met het beleid ten aanzien van het Haringbuisproject. Maar eigenlijk de opmerking van het CDA willen wij wel steunen. Dat het iets is wat eigenlijk niet in het jaarverslag thuis hoort. En dan is de vraag van hoe ga je hier dan mee om? We kunnen dat nu zeggen en over 5 jaar weet niemand dat meer. En dan is het een onderdeel van het jaarverslag en wordt er gezegd van u heeft in 2011 dat goedgekeurd. Want dat stond toen in de samenvatting van het jaarverslag. Dus wellicht is het goed iets om de samenvatting van het jaarverslag af te halen. En dus niet mee vast te stellen. Volgens mij staat het niet in de tekst zelf. En als dat zo is, dan zou er een amendement op moeten komen. Volgens mij staat het alleen hier in de samenvatting. Dan vinden we dat in de paragraaf over de woonlasten het OZB-probleem nogal eenzijdig belicht wordt. Nou, daar kunnen we nu lang en breed over praten. Maar in ieder geval, dat komt erop neer dat de gemeente toch veel geld misloopt. Door de manier waarop wij de OZB hier in rekening brengen. Dan had ik een vraag over pagina 81. Daar wordt gesproken over over het voortgezet onderwijs. Door een stijging van het aantal leerlingen van het voortgezet onderwijs. Kennen mijn lyceum, is de algemene uitkering met €46.100 gestegen. Bij de voorjaarsnota was dat ook al het geval, of al, ook weer het geval moet ik zeggen, want die is natuurlijk erna. Daar is het met €50.000 gestegen. En daar heb ik een vraag over gesteld vorige week. Wat komt er per jaar binnen voor het voortgezet onderwijs? Het gaat over huisvestingskosten. En ja, als je dat antwoord leest wat ik daar heb gekregen, dat is het antwoord dat denk ik van nou, dat had in ieder geval de helft korter gekund, want dat is niet een antwoord op de vraag die ik heb gesteld. Het gaat over het is een lump sum en de gemeentefonds is niet ingericht op enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dat weten we natuurlijk allemaal wel, maar we zien ook dat er bijvoorbeeld vorig jaar €46.000 meer is binnengekomen dan verwacht. Dat er dit jaar al €50.000 meer is binnengekomen, structureel. Dus dan kan je ongeveer aangeven, dan weet je in ieder geval over hoeveel extra leerlingen het gaat. En, want dat is gewoon een kwestie van de 1 oktober teldatum. Dan zie je wat het verschil is tussen 2009, 2010 en 2011. En, of 2008. En dan kan je dat op een redelijk simpele manier omzetten naar wat betekent dat per leerling. En dan vermenigvuldig je het weer met het totale aantal leerlingen van het Kennemer. Dan ga je ervan uit dat er geen nullast bij zit. Maar je kan de nullast natuurlijk ook proberen te verrekenen met al die leerlingen. Oftewel, ik wil gewoon een duidelijker antwoord hebben. Want als ik dit zie, dat de stijging van het aantal leerlingen, en dat is zo tussen de 100 en 150 denk ik op jaarbasis, dit bedrag geeft, dan krijgen wij dus, simpel geredeneerd, heel veel geld voor het Kennemer Lyceum en ook waarschijnlijk voor de andere twee middelbare scholen binnen.
Oké, okay, iets vragen mevrouw Wolf. U had het over bladzijde 81.
81 onderaan.
Ik zie het, ja, klopt, ja. Dank u wel.
Dus ik wil met een verwijzing ook naar het antwoord op de vraag van bij de voorjaarsnota gewoon duidelijk hebben wat krijgen wij binnen voor het voortgezet onderwijs, voor het Kennemer Lyceum en voor de twee andere scholen. En volgens mij kan je dan een heldere discussie voeren over wat we investeren in die scholen. Pagina, even kijken, 103, paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. De beschrijving van wat er is gebeurd vinden we prima, ziet er goed uit. We willen graag weten welke budgetten er beschikbaar waren en er besteed is aan de verschillende soorten kapitaalgoederen. Pagina 103 was dat. Pagina 117. Welke budgetten waren beschikbaar en welke zijn er besteed? Aan de verschillende soorten kapitaalgoederen. Pagina 117. Zouden we ook graag wat meer financiële gegevens hebben opgenomen willen zien? Dat is geen Nederlands, maar de intentie is duidelijk, lijkt me. Bladzijde 123. Hoe zit het met de functionairsgesprekken? Nou, in het verleden hebben we daar ellenlange discussies over gevoerd. Over het percentage gehouden functioneersgesprekken en dat het jaar erop beter zou gaan. Nu wordt er niks over gezegd. Dan had ik hier nog even, ik ga eventjes met de heer Roemers overleggen als lid van de PvdA. Moet die nog stellen?
Nee.
Ja? Bibliobus ook niet?
Nee.
Oké, okay, nou dan wou ik het daarbij laten. Bedankt.
Ja, dank u wel. U weet het weer, meneer Boeink? Meneer Boeink weet het weer.
Ja, voorzitter, hartelijk dank dat ik nog even de tweede vraag mag stellen. Wij hebben gelezen dat het college heeft besloten, eigenlijk denk ik wel op aangave ook van de accountant, om 2,3 miljoen af te schrijven op het Marine Hospital terreinproject. En dat is nu in de vlies genomen voor 2010. Eigenlijk lees ik wel dat dat zo bedacht is, maar ik lees eigenlijk geen echte onderbouwing. Er staat alleen een zinnetje in de tekst van de accountant dat gezien het project moeizaam verloopt, of hoe doen we dat wel zeggen, dat dat tot dit besluit heeft geleid. Maar wat ik eigenlijk zou willen is een onderbouwing waarom nou 2,3 miljoen is, waarom niet 5 of 1. En eigenlijk denk ik, als jij namelijk redeneert als accountant die doet vanuit waardevaststelling, dan moet je eigenlijk een waardebepaling echt doen van het project. En dan moet je daar eigenlijk even over nadenken wat dan precies de waarde ook is. En daar zie ik dan wel graag een onderbouwing bij.
Ja, dank u zeer. Meneer Kruiswijk, hartelijk welkom. Het woord is aan u.
Nou, ik heb eigenlijk maar één vraag. Het is een beetje in aansluiting op de vorige. De grondexploitatiereserve die nu gevormd is, stel nou dat we die niet hadden gevormd, was dan de bufferreserve met hetzelfde bedrag toegenomen? Of zit dat anders in elkaar?
Ja, dank u zeer. Kijk even naar het college. Is er behoefte aan een kleine schorsing of kunt u meteen losgaan?
Voorzitter, wat mij betreft gaan we door. Ook met het oog op nog meer vergaderingen die vanavond plaats moeten vinden. Een beetje service vanuit het college. Extra service. Iedereen natuurlijk vanzelfsprekend hartelijk bedankt. Vooral voor de complimenten. Het college was natuurlijk op zichzelf ook wel enigszins content met het jaarverslag en de jaarrekening. Ook natuurlijk met het resultaat, wat er aanvankelijk in het najaar van vorig jaar anders uitzag dan het uiteindelijk terechtgekomen is. We hebben daar wat maatregelen genomen om dat bij te sturen. Met het algemene beeld van de financiële positie van de gemeente Bloemendaal denk ik dat iedereen content kan zijn. Maar ik maak daarbij de opmerking dat dat gebaseerd is op 2010 en dat dat elk jaar kan veranderen. Dus dat is geen zin en reden om dan maar achterover te gaan leunen en denken dat het allemaal vanzelf goed komt. Dat vereist toch steeds goede bijsturing. Er wordt al een aantal jaren gewerkt aan een verbetering van de structuur van de verslaglegging. Ik meen dat we dit jaar daar weer een stap in hebben gezet, maar we hebben afspraken met het Audit Committee om te kijken welke vorderingen we dit jaar weer kunnen maken. Dus daar gaan we mee door. Ook wij zijn erg tevreden met de nieuwe accountant, die toch wel een wat grotere zakelijkheid lijkt te introduceren. We waren natuurlijk al blij met het resultaat van de management letter, de nulmeting die vorig jaar is uitgevoerd. En natuurlijk ook met deze rapportage. Dan even ingaand op de opmerkingen die gemaakt zijn. Ja, de opmerking van de VVD met betrekking tot de cashflow. De cashflow die staat in de warme belangstelling van het college. We laten ons een paar keer per jaar informeren over de cashflow positie. Ik vind eigenlijk dat ik tenminste naar een maandelijkse rapportage wil. Ik wil in ieder geval inzicht hebben in wat er gebeurt en niet volstaan met een jaarlijkse algemene opmerking over de cashflow. Het is wel zo dat de cashflow van de gemeente Bloemendaal op zichzelf tot nu toe nog geen aanleiding heeft gegeven voor indringende discussies, maar liever voorkomen dan genezen. Dus we voeren daar toch wel een preventieve benadering.
Een interruptie van de heer Poink.
Voorzitter, want het is wel goed dat u dit zegt als wethouder, want u heeft gezien dat u in 2010, halfweg 2010, een kortlopende lening van 5 miljoen heeft opgenomen. En dat kan eigenlijk niet anders betekenen dat op dat moment iemand geconstateerd heeft dat de cashpositie te laag raakte. Of de rekening courantrente te hoog is, waardoor je misschien goedkoper kan lenen. Maar dat is het managementaspect hieraan.
Die 5 miljoen, daar kom ik op. Dat is niet een lening die we gesloten hebben vanuit het oogpunt van de cashpositie van de gemeente Bloemendaal, maar die hebben gelopen vanuit het oogpunt van het aflopen van leningen en de wens vanuit het Treasury Instituut om spreiding aan te brengen in de leningen die we gesloten hebben. En we zullen die lening dan ook in de loop van dit jaar hersluiten. Dat is een uitvloeisel uit het Treasury Instituut. En het is dus niet vanuit de... Nou goed, ik heb... het gezegd.
Een vervolginterruptie van de heer Boeing en dan de heer Kruis.
Ja, maar de schijn is tegen, want u heeft eind 2009 heeft u die 5 miljoen die u had, heeft u afgelost. En halfweg 2010 opnieuw afgesloten. En dan is de vraag wat u in die tussentijd dan, waar u 5 miljoen van voor nodig had, heeft. En ik kan dan niet anders denken dat dat dan in de cashflow heeft gezeten, dat u die 5 miljoen had. Maar...
Nee, we hadden een aantal leningen lopen van
mag ik even, de heer Kruis, even een aanvullende vraag, begrijp ik? En de heer Boeien, dan kan de wethouder dat namelijk meteen meenemen.
We hadden een aantal leningen, daarvan liepen er twee af, meen ik, in de loop van de afgelopen periode. En vanuit de wenselijkheid van het Treasury Statuut hebben die zodanig overgesloten dat we ze en in de loop van het jaar gespreid willen sluiten en ook met een gespreide beëindiging van de lening. Maar de lening op zichzelf is niet veranderd. De hoeveelheid geld die we geleend hebben is nog precies hetzelfde. En die 5 miljoen heeft geen enkele relatie met de cashflow. Ja, hij heeft wel relatie met de cashflow-positie. Maar dat was omdat het in het verleden zo was en die positie is op zichzelf niet veranderd. Dat staat los van de cashflow-positie van de gemeente.
Het heeft gewoon te maken met spreiding van looptijden. Zodat die leningen niet op hetzelfde moment aflopen en dat je dan gedwongen zou kunnen zijn, als dan de rente hoog is, om ze allemaal op hetzelfde moment te vervangen. Daar heeft het mee te maken.
Deze gedachtenwisseling die bevestigt weer dat wij behoefte hebben aan frequente informatie over Treasury. Het Treasury Instituut zegt tenminste 3 keer per jaar informatie. De wethouder suggereert nou in een bijzin dat ja, 1 keer per jaar is misschien niet voldoende. Nee, u moet ons 3 keer per jaar informeren over cashflow en Treasury. En als ik dat nu hoor maandelijks, nou dat is dan helemaal fantastisch natuurlijk.
Het lijkt me helder, het woord is aan de wethouder.
Voorzitter, ik denk dat we het eens zijn over het feit dat het volgen van de cashflow-positie van elke organisatie een belangrijk element is. En ik vond dat wat onderbelicht en we zijn bezig om daar wat meer structuur in te brengen en dat er vaker gerapporteerd wordt.
Maar dat zegt u al enkele jaren. Waarom dan nu pas die actie? Heeft het zoveel moeite gekost?
Het woord is in de wet er dan.
U overvalt me een beetje met de opmerking dat het al enkele jaren gebeurt. Maar laat ik maar gewoon maar beperken tot de feitelijke situatie. Ik blijf bij mijn constatering dat het volgen van de cashflow van elke organisatie belangrijk is. Dus ook voor de gemeente Bloemendaal. En het college volgt de cashflowpositie. En wij zullen u in ieder geval op basis van het Treasury Statuut daarover informeren. En mocht u van mening zijn dat dat anders zou moeten, dan kunnen we daar natuurlijk altijd over praten. Ik heb het over dat het college dat in ieder geval maandelijks wil weten. En over de, naar mijn smaak bestaan er afspraken over de frequentie waarover over dit onderwerp rapporteren. En daar zullen we ons aan houden. En mocht u die afspraken willen wijzigen, dan staat dat u natuurlijk vrij.
Lijkt mij ook helder. Ik stel voor dat de wet ons in het overvoert.
Dan, ja, de vraag van de Partij van de Arbeid die tussentijds gesteld werd of de cashflow een zaak voor het college is of voor de raad. Het feitelijk uitvoeren van, het feitelijk volgen van de cashflow-positie en alert zijn ten aanzien van die positie en het nemen van de nodige maatregelen en dat vooral vanuit het principe van de vinger aan de pols en preventief, dat lijkt me een typische verantwoordelijkheid. Een uitvoerende verantwoordelijkheid van het college. U rapporteren over de cashflow-positie op basis van de afspraken van het Treasury Instituut lijkt me te horen bij het afleggen van verantwoording aan uw raad. En dan, was er nog een opmerking van de VVD die later binnenkwam. Dat had betrekking, dat had betrekking op die afschrijftermijnen. En de, dan even een algemene opmerking. Ja, we hebben, als er een punt is waar we met accountant frequent over gesproken hebben, dan is het wel de vraag in hoeverre er een voorziening zou moeten worden getroffen vanuit onzekerheden in de grondpositie van de gemeente Bloemendaal. In feite heeft die situatie zich niet voorgedaan in 2010. Pas in 2011 is duidelijk geworden dat dat met name vanuit de berichtgeving vanuit AM met betrekking tot het niet kunnen realiseren van de gemaakte afspraken met betrekking tot de Marine Hospitaal, dat daar sprake was van een fundamentele verandering. En in tegenstelling tot wat wij eerst veronderstelden, dat iets wat zich pas in 2011 manifesteert, dat dat ook dan pas in de jaarrekening van 2011 tot de uitdrukking moest komen, was de accountant van mening dat iets wat je wist voordat de jaarrekening werd gepubliceerd, in de jaarrekening zou moeten worden opgenomen. En we hebben in onderling overleg met de accountant besloten hoe hoog die voorziening zou moeten zijn. Deze voorziening slaat niet alleen op het Marine Hospitaal. En uit strategische overwegingen vindt u alleen de optelsom van de voorzieningen die hier zijn getroffen. Mocht u willen weten hoe die zijn opgebouwd, dan kan ik u daar nog wel eens een keer in vertrouwen over informeren. Maar in onderling overleg met de accountant, dat is uit strategische overwegingen, waarbij we niet prijs willen geven op welk project we welke voorziening hebben getroffen, is dat verder buiten de verslaglegging gebleven. Dan ga ik even naar D66 over. En er zijn meer vragen over gesteld. Ja, het Koelen-rapport, dat is op zichzelf een rapport wat ik u warm kan aanbevelen om eens te lezen. Dat is een rapport wat elk jaar verschijnt in het voorjaar, waarbij al gedurende een lange reeks van jaren de woonlasten van de gemeentes worden gevolgd. Dat zijn naast de OZB zijn dat de riool- en de reinigingsrechten, die worden als woonlasten aangemerkt. Het is ook goed om te zien hoe wij als gemeente daarin ons positioneren. En een korte samenvatting uit het verslag, echt een hele korte samenvatting, die hebben we in de samenvatting voor u opgenomen. Als de posities die worden aangegeven. En er is dus verschil tussen wat je feitelijk betaalt en wat je zou moeten betalen als je de heffing daarin verdisconteert. En Koelen doet dat dus ook. En wij geven u gegevens ook aan. Wat ik het aardige vind van dat overzicht wat u op bladzijde 5 ziet, dat is dat de relatieve positie van de gemeente Bloemendaal ten opzichte van de andere gemeentes voor onze inwoners eigenlijk steeds gunstiger is geworden. Dus in dat beeld over een aantal jaren, je kan praten over de vraag, in de eerste plaats als je over die woonlasten praat, dan moet je dus realiseren dat wij als gemeente Bloemendaal vanwege die korting op een enorme achterstand worden gezet. Als je dat verdisconteert, dan neemt de positie ten opzichte van het land al aanzienlijk toe. Dan komen we in de middengroep terecht. En als je dan kijkt van de positie van Bloemendaal in de loop van de jaren, dan wordt de relatieve positie van de bewoners van Bloemendaal ten opzichte van andere gemeentes steeds gunstiger. Het hangt natuurlijk af van het beleid wat je voor ogen staat. Als je zegt, ja, ik wil maximaal gebruik maken van de capaciteit die er is, dan zou dat aanleiding kunnen vormen om te zeggen, nou, dan kunnen we nog wel een paar plaatsen stijgen op die ladder. Als je zegt, wij willen eigenlijk onze bewoners niet meer belasten dan strikt genomen noodzakelijk is, dan zou je kunnen constateren dat we op dat punt relatief gezien in ieder geval een beleid voeren waarin we de bewoners ontzien. En u moet dan afvragen of het voorzieningenniveau wat u in de gemeente wil handhaven, of u dat voldoende vindt in relatie tot de financiële middelen die u daarvoor kan aantrekken. Nou, ik zou u verder graag willen verwijzen naar het rapport. Het is een heel ingewikkeld rapport. U moet het een paar keer lezen om het allemaal te begrijpen, maar het is echt de moeite waard. Pagina 31 gaat over incidenten. En dan wou ik vragen of mijn buurman die mag beantwoorden.
Het woord is aan de heer Nederveen.
Ja.
Nou, moet ik even kijken zo.
Dat doe ik heel graag, voorzitter.
Dat haantje erbij is, dat monumentje, wat ze van zijn sokkel hebben.
Oh ja. Over pagina 31. We hebben het vorig jaar erover gehad, mevrouw van Stralen, dat daar incidenten staat. En dat het beter te lezen is als meldingen. Dat ziet u ook in de tekst, hè? In de tekst van het groene blokje bovenaan die pagina, de laatste zin, staat de meeste incidenten bestaan uit telefonische meldingen. Die bewoners hebben gedaan bij de politie met betrekking tot overlast van en door jeugd. Maar als ik eens met u mag inzoomen op juni 2010, dan ziet u bij Vogelenzang, die maar 5 meldingen heeft, en dat is reden om trots op te zijn, dan ziet u dat in juni er 2, ja, hier dan incidenten beschreven zijn. Eén daarvan was in de fiksteken van de speelplaats. En dat kan ik niet als een melding benoemen. Dat is toch echt een incident. Dus daarmee probeer ik aan te geven dat daar zit dus allerlei gradatie van ernst, die je allemaal wel kan benoemen als jeugdoverlast, zitten achter deze cijfers. Daarbij is het zo dat ik me met u zorgen maak over de toename, zeker waar het betreft Bennebroek. Ik denk dat het beter is om... Kijk, als we alleen hier meldingen zouden schrijven, dan zou je de indruk hebben dat er nooit een incident zou zijn. Ik heb liever dat er dus volgend jaar staat meldingen, schuine streep, incidenten. Ik denk dat dat het beste communiceert. Maar wat we hier willen geven is een algeheel beeld van meldingen, klachten, verstoringen, incidenten gerelateerd aan jeugdoverlast. Dat is wat er staat.
Of een interruptie, mevrouw Verstaan?
Ja, is het niet mogelijk om het te scheiden, om het aantal meldingen en het aantal incidenten apart te scheiden?
Het is buitengewoon lastig. Ik herinner me in Bennebroek een auto die ingesmeerd was met chocoladevla. Ik ben blij dat het de Bennebroeker is die erom lacht. Ik kan er eigenlijk niet om lachen. Het is misschien wel een Bennebroekse traditie, daar wil ik vanaf zijn, maar... Maar zou je dat nou bij een melding of bij een incident moeten noemen? Dat vind ik dus buitengewoon lastig. En dan krijgen we daar discussie over. Ik denk dat het goed is om het algemene beeld te hebben. Dat geeft bestuurlijke informatie. Dat zegt iets over de trends. Ik denk dat inderdaad het woord incidenten te veel is. Dat het woord meldingen te weinig is. Ik denk dat het beter is om daar meldingen schuine streep incidenten van te maken. En dan wordt ook gevraagd, en dan door de meneer Wiedeman, wat de maatregelen zijn. Nou, de hele encyclopedie van maatregelen, die staan daar ook beschreven. wanneer het beperken van jeugdoverlast beginnende op pagina 30 doorlopende naar 31. Daar ziet u ook in verschillende gradaties instrumenten die worden ingezet. En ik kan u vertellen dat die ook allemaal worden ingezet. Ik heb ook heel binnenkort een afspraak met het Veiligheidshuis om een aantal ernstige incidenten te bespreken, waarvan ik weet dat ze al wel daar spelen. Maar waarvan ik hoop dat we door een sterkere inzet van mentoren de mogelijkheid van het proportioneel beantwoorden ervan vergroten. Ik denk niet op dit ogenblik, naar aanleiding van de trends, ook de toename in Bennebroek die we zien in het laatste half jaar, dat we behoefte hebben aan een nieuw instrument. Waar we wel behoefte aan hebben is een versterking van de frequentie van de inzet van de maatregelen die we nu hebben. Daarmee meen ik die vraag
beantwoord te hebben, voorzitter. Mag ik hier even op aansluiten?
Dit
onderdeel van het jaarverslag is ook de afgelopen jaren aan de orde geweest. En in ieder geval vorig jaar. En daar is vanuit onze fractie gevraagd of het nou niet mogelijk is om dit iets anders te presenteren. Het lijkt alsof wij één probleem hebben in de gemeente Bloemendaal als het gaat om openbare orde en veiligheid. En dat is de jeugd. En we zijn wel eens een keer bij de politie op bezoek geweest als raad. En daar werd gezegd van, kijk, het is wel zo in de gemeente Bloemendaal dat mensen ons al bellen als er twee jongeren voor de deur op straat met elkaar staan te praten. En want dat dan zie je, oh god, er gaat vast wat gebeuren. Ik denk dat we dat ook goed in de gaten moeten houden. Hier wordt alleen, als het gaat om relevante kentgetallen, alleen maar gesproken over incidenten van en door jeugd. En zou het dan niet mogelijk zijn om in ieder geval nog een aantal andere kentgetallen dan te noemen, als we daar zo aan hangen dat dit wordt weergegeven, om het wat meer in proportie te brengen?
Meneer Vin. Op de eerste plaats ben ik het met u eens dat er vaak gevoelens van onveiligheid zijn, worden ervaren, terwijl de objectieve veiligheid dat te nauwernood rechtvaardigt. En dat ik het ook een ongelukkig beeld zou vinden als de conclusie zou mogen zijn dat we hier te maken hebben met een buitengewoon grote overlast van jeugd. Dat is niet het geval. Ondertussen hebben wij in de verschillende kernen wel degelijk te maken met ernstige vormen van jeugdoverlast die ook echt maatregelen vergen. En u geeft aan dat u dit een wat eenzijdige rapportage vindt, gelet op incidenten die plaats hebben op andere terreinen in het gebied van OOV. Die kan ik ook verzinnen, dat ben ik met u eens. Maar dat zou een a contrario redenering zijn. En dat is een ongelukkige benadering van de werkelijkheid. Hè? Omdat hier niet iets anders staat, zou het het enige zijn. Nee, want er is een ander moment in de raad waarin u die nuance heel duidelijk krijgt. En dat is bij het jaarverslag en ook bij de jaarplanning van de politie. Dan ziet u heel precies wat alle vraagstukken zijn op openbare orde en veiligheid.
Meneer de voorzitter, dan nogmaals, dan zal ik het wat korter stellen. De PvdA-fractie zou te prijs stellen als in het volgende jaarverslag wordt opgenomen het aantal inbraken in deze gemeente. Misschien een aantal verkeersongelukken enzovoorts. Of dit eruit, want dit staat namelijk ook gewoon in het verslag van de politie. Of dit eruit, of aanvullen met een aantal andere zaken die voor de gemiddelde Bloemendaler erg van belang geacht worden.
De achterliggende gedachte van uw suggestie vind ik sympathiek. Toch wil ik die gedachte niet overnemen, omdat dit het enige beleidsterrein is van de punten die u noemt, waar wij als gemeente een eigen inzet geven. En dat geldt op het gebied van inbraken, hoe ernstig het ook is, niet. Dus, kijk, hier leggen wij ook verantwoording af over een aantal aspecten binnen het gemeentelijk beleid. En dat is voor de andere voorbeelden die u gaf niet het geval.
Een vervolginterruptie?
Nou, ik ben het niet met de burgemeester eens, want in ieder geval vanuit de raad hebben we wel discussies gehad. Bijvoorbeeld als er veel ingebroken werd in een bepaald dorp, dat er gevraagd werd van misschien kan een bijeenkomst georganiseerd worden. Brandstichtingen in Bennebroek is ook gevraagd, misschien kan een bijeenkomst georganiseerd worden. Daar was niet de noemer jeugd iets wat automatisch was. Dus er zijn wel meer zaken. We hebben niet voor niks een medewerker openbare orde en veiligheid. En die doet ook iets, neem ik aan.
Ja, en die doet ook veel. Maar ik herhaal het nog een keer. We hebben hier te maken met een financieel jaarverslag. En hier vindt u verslag over de inzet tegen jeugdoverlast. Voor wat betreft het gemeentelijke aandeel daarin. Politieaandeel vindt u in een ander verslag. En dat kost structureel middelen. En dat geldt voor de andere onderwerpen niet.
Meneer Vinnie, wilt u het betoog vervolgen of u bent klaar?
Ik meen dat ik daarmee de vraag van de jeugdoverlast heb beantwoord.
Ja, dan was er nog één vraag van mevrouw Stralen, die betrof het inkoopvoordeel van Bennebroek, wat niet gerealiseerd was. Dat was een element wat we bij de fusie hebben overgenomen van Bennebroek en wat vanuit de oude gemeente Bennebroek was ingecalculeerd en wat helaas niet te realiseren bleek. Verder heeft u een aantal vragen aan het ordecommissie en Ernst en Jung gesteld en ik geloof niet dat ik daar op hoef in te gaan. Dan kom ik bij de heer Wiedeman. Dat jaartal 2010 moet inderdaad 2011 zijn. Ik had dat al in mijn eigen exemplaar veranderd. En als u dat daar neerzet, dan wordt de tekst ook veel begrijpelijker. Dan heeft u het over oninbare vorderingen. Ja, dat is in die groep van die mensen die een uitkering krijgen of een lening van de gemeente krijgen. Dat is een kwetsbare groep. En het blijkt dat daar een groot aantal bedragen niet zijn in te vorderen en op een gegeven moment moeten worden afgeschreven. De bouwvergunningen, ik neem aan dat u gezien heeft dat er tot 1 oktober sprake was van bouwvergunningen en na 1 oktober van omgevingsvergunningen. Dus er zit een knip in de rapportage, dat zegt alleen iets over een andere aard van de aanvragen. En overigens worden al die aanvragen worden afgewikkeld binnen de gestelde termijn, wat ook in de regel gebeurt. Dan vraagt u naar het verschil in die rentelasten. Ik ga ervan uit dat het te maken heeft met het onderwerp wat we toch straks hebben besproken, namelijk de voorziening die we als gevolg van de risico's in de verschillende projecten lopen. En dat die ook aanleiding geven tot een andere invulling bij het hoofdstuk waar u aan refereert. Als we een voorziening hebben getroffen voor risico, dan hoef je dat risico op een andere manier mee te wegen. Dan, u heeft een vraag gesteld, verder heeft u een aantal vragen gesteld aan Ernst & Young, waar ik denk ik niet op in hoef in te gaan. Dan kom ik bij het CDA. Ja, ik heb eigenlijk, mevrouw Zoeterman heeft aan de orde gesteld, het risico van de grondexploitatie. Ik heb aangegeven dat risico pas in de loop van dit jaar manifest is geworden en dat we dat met terugwerkende kracht in de jaarrekening 2010 hebben verwerkt. En ik denk niet dat dat veel eerder noodzakelijk was. Het had misschien wel gekund, maar niet noodzakelijk. Dan heeft u een opmerking gemaakt en de Partij van de Arbeid heeft zich daarbij aangesloten met betrekking tot de samenvatting. Het is inderdaad zo dat die samenvatting geen onderdeel uitmaakt van het jaarverslag. We hebben uit praktische overweging gemeend dat er voor u in te stoppen, dan heeft u een handzaam boekje. Maar het maakt op zichzelf geen onderdeel uit van het jaarverslag. We hebben gemeend om die opmerking over die grondpositie op te nemen, omdat het aansluit bij de risico's die we als gemeente lopen. En dat het op zichzelf de moeite waard was om dat in die zin onder uw aandacht te brengen. Dubbelformulering. En dan heeft u een vraag gesteld over de OZB in de inleiding. Even kijken. Waar heb ik hem staan? Dubbel in formulering, expliciteren, zegt u. Misschien kunt u me even helpen.
Als dat van de voorzitter mag, ja. Ik zie een knikkende gesture, dan doe ik dat graag. U zegt, in de inleiding, in de derde alinea bij de woonlasten wordt nu aangegeven dat Bloemendaal plaats 440 van de 44 gemeenten inneemt als het gaat om de hoogste woonlasten. En ik vrees dan dat wij de gemeente zijn op de vierde plek voor wat betreft de hoogste woonlasten. Ja. Dat had ik goed begrepen.
Dat heeft u goed begrepen, ja.
Ja, precies.
Dan heeft u een opmerking gemaakt over de stille reserves. Ja, stille reserves lijkt me niet een onderwerp waar we ons nou primair zorgen over zouden moeten baren. Het is een vraag die er regelmatig terugkomt. Het zijn bezittingen, veelal gebouwen waar we als soms ook onroerend goed, waar we als gemeente over beschikken. Maar die voor een functie in gebruik zijn, bijvoorbeeld het gemeentehuis of de gemeentewerf, of een positie hebben die niet ogenblikkelijk tot geld valt om te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de grond die we rondom de zeeweg bezitten. Maar het zijn wel bezittingen die, en u heeft ook gezien dat ze niet actueel gewaardeerd worden. Dat is ook een van de redenen waarom je de waarde waarop ze op de balans staan niet mag gebruiken als uitgangspunt op het moment dat je het op de markt zou willen brengen. En die stille reserve zit, dat is het verschil tussen de waarde zoals we die hebben geboekt en zoals die wellicht op de markt zal blijken te zijn. Het is je laatste tafelzilver. Je kan er soms niet eens aankomen, maar het is toch een bezit waar we zuinig op zijn en wat als het nodig is afhankelijk van de positie ingezet kan worden. Dan heeft u nog een opmerking gemaakt over moeilijk bepalen. Dat was geloof ik de opmerking die u gemaakt had. Hè? Dat was het, dacht ik, ja. Dan kom ik bij de opmerking van de Partij van de Arbeid. De opmerking over het jaarverslag, die heb ik beantwoord. Dan waren er een aantal vragen. Er was op pagina 81... Was er sprake van het. Oh ja, dat ging over die kosten van die scholen. Ja, mevrouw Wolf, ik kan wel enigszins met u meevoelen over het antwoord op uw vraag. Alhoewel, in het antwoord, ja, er zitten twee onderdelen in. We blijven herhalen dat het gemeentefonds een systematiek is die erop gericht is om te bepalen welk aandeel een gemeente uit dat fonds krijgt. Terwijl op zichzelf de wijze waarop dat fonds is opgebouwd en uitkeert, niemand een grond geeft om daar een bepaalde claim op te doen. En u zegt ook, denk ik terecht, dat u dat wel wist en dat we dat niet hoeven te herhalen. Maar dat doen we toch al een keer, want dat is nogal principieel. Maar ik dacht in het antwoord ook stond dat, althans dat heb ik hier voor me, dat 1,7 miljoen ten behoeve van onderwijs wordt uitgekeerd. En dat is, dacht ik, wel een antwoord op uw vraag. Misschien minder gespecificeerd dan u wil, maar dat is de totaal optelsom. En u kunt dus ook die extra bedragen die worden uitgekeerd in relatie tot dat bedrag zien.
Is het voor mevrouw Wolf?
Nou, de 1,7 miljoen is, denk ik, als het zou kloppen, want volgens mij is het iets meer, maar is voor het totale onderwijs. En ik vraag het voortgezet onderwijs. En
goed, ik zeg u toe dat ik zal kijken of we u nog een betere specificatie kunnen geven. Maar het totale bedrag is 1,7 miljoen. En nogmaals, daar kan een school geen recht aan ontlenen. Soms zullen we meer moeten geven, soms zal het minder moeten zijn. Dan vraagt u op bladzijde 103. Vraagt u. Oh ja. Ja, daar zal ik u schriftelijk over rapporteren. U vraagt naar een duidelijker overzicht van de inkomsten en uitgaven van de verschillende onderdelen. Dan pagina 107 had u een vraag, die heb ik gemist. Misschien wilt u die nog één keer herhalen. 117. Die heb ik ook gemist. Ja. Ja, daar wordt kwalitatief gerapporteerd over de grondposities, maar verder in de rapportage worden allerlei overzichten gegeven van onze grondposities. En ja, dat, ik begrijp dat dat wat lastig lezen is, want u moet dat verband even leggen, maar dat geldt eigenlijk voor het hele jaarverslag. Dat je ontkomt er niet aan om af en toe eens kriskras er doorheen te moeten kijken. Je moet het van voor naar achter lezen en er ook nog eens een keer dwars doorheen lezen. Het stelt enig eis, ik ben het met u eens. En ik denk dat er voor. Misschien mag ik eerst even de opmerking van GroenLinks beantwoorden. Die vroeg naar de relatie tussen de grondexploitatie en de bufferreserve. Ja, omdat we de risico's in de grondexploitatie apart hebben afgedekt op basis van de voorziening, konden we de bufferreserve verlagen. Dat wordt ook toegelicht in het jaarverslag. Er is natuurlijk een relatie tussen de hoogte van de reserveringen die we moeten plegen vanuit de risicoanalyse en het afgedekt zijn van risico's op het moment dat je een risico...
De heer Kruijsen voor een interruptie.
Maar is dat dan met terugwerkende kracht voor hetzelfde bedrag gebeurd als de grondexploitatiereserve?
Nee, niet één op één. Want daar zitten slagen tussen dat een bepaald percentage van het te dragen risico wordt verdisconteerd in het weerstandsvermogen of in de...
Heb ik dezelfde vraag als naar de opbouw van het bedrag van die grondexploitatiereserve? Want dat is waar ik naar aan het zoeken ben.
Zegt u het nog een keer?
Ook GroenLinks is aan het zoeken naar de opbouw van het bedrag dat is gekozen voor de grondexploitatiereserve.
Ja, voor de voorziening, daar heb ik het straks op geantwoord. Mocht u dat willen weten, dan wil ik u daar nog eens een keer vertrouwelijk over informeren. Ik dacht dat ik alle vragen heb beantwoord, voorzitter. Er was nog één vraag met betrekking tot functioneringsgesprekken.
En daarvoor is het woord aan de heer Nederveen.
Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van de functioneringsgesprekken kan ik u zeggen dat het inderdaad, dat heb ik ook vorig jaar gezegd, dat het een speerpunt van de bedrijfsvoering is. Het is ook een speerpunt ten aanzien van de organisatieontwikkeling. Maar zoals in het verslag staat, geldt dat ook voor de talentontwikkeling en de taakvolwassenheid. De verankering van de functioneringsgesprekken is verder gegaan. Want het maakt nu ook onderdeel uit van het dashboard van de verschillende afdelingsplannen. Dat betekent dat de omvang van de functioneringsgesprekken nu wordt bijgehouden. Wij zien geen aanleiding om dat in het jaarverslag op te nemen, omdat het op zich een intern proces is. En ik geloof dat wij nu volgend jaar de 100% van de functioneringsgesprekken gaan halen.
Het woord is nog even aan de wettelijke kop.
Ik wou nog even wat specifieker op de vraag van de
heer Kruijs. Ik wil nog even teruggaan op datgene wat de burgemeester zegt.
Woord is voor de wolf.
Want ik vind de redenering van het is een intern proces en daarom nemen we het niet op, vind ik wel een hele bijzondere. Waarom zit er een sociaal verslag dan achter het jaarverslag? Dat is allemaal zo goed als intern. En de discussie over functioneringsgesprekken is niet voor niks gevoerd en ook tamelijk hard gevoerd in het verleden. En we hechten er toch aan omdat we weten niet wat er volgend jaar gehaald wordt, maar wat er vorig jaar gehaald is.
Lijkt me helder, het woorden zijn de heer Nederveen.
Die discussie, daar was ik geen onderdeel van. Ik weet wel dat toen ik de portefeuille PNO in beheer kreeg, ik onmiddellijk heb aangedrongen op het ontwikkelen van de functioneringsgesprekken. Daar is positief op gerespondeerd en dat is een onderdeel van de herziene HRM-nota. Ja, als u het alsnog wil, ik wil het over vorig jaar best laten opzoeken. Mijn opmerking is erop gericht dat het volgens mij geen structureel onderdeel van dit jaarverslag uitmaakt.
De heer Boeing, een interruptie.
Voorzitter, ik kan me eigenlijk beter voorstellen, want ik heb daar toen ook een bijzonder op zitten hameren op een zorgvuldig HR-proces waar het bedrijfsleven schijnbaar ver vooruit loopt op wat in de gemeente gebeurde en waar u nu een inhaalslag maakt. Maar wat eigenlijk denk ik dan verstandig is, om eens een keer over dat hele HR-aspect, hoe de opbouw van de organisatie is, wat de HR-programma's zijn, wat aan educatie wordt gedaan, hoe u ziet de vervangingskant met veranderingen die er gaan plaatsvinden in de organisatie, ontwikkelen van skills, competentieontwikkeling, dat u daar misschien nou eens een keer een avond aan besteedt om met de gemeente daar een gevoel bij te geven van hoe dat in elkaar zit, hoe uw plan is op dat punt. Maar misschien heeft u het allemaal al een keer uitgelegd aan deze commissie en ik was er niet bij. Dat kan heel goed.
Nee, het enige wat ik tot nu toe daarop met de commissie heb mogen beleven, is dat ik een keer het als mijn spijt heb uitgesproken dat er weinig gelegenheid is om indringender over PNO-vraagstukken met elkaar van gedachten te wisselen. En ik vind die suggestie vruchtbaar. En ik kan mij voorstellen dat ik ga kijken of we een informatieavond daarover kunnen hebben.
En als er feiten bij moeten komen die misschien wat meer in vertrouwelijke aard liggen, dan moeten we even kijken hoe we daarmee om willen gaan. Maar het heeft geen zin om algemeen handboek met een PNO te gaan behandelen.
Maar we kunnen denk ik heel goed zonder dat we naar privacygevoelige informatie gaan, want daar blijven we gewoon weg bij. Toch heel goed aan te geven wat wij hier aan organisatieontwikkeling en PNO aan het doen zijn. Dat is heel goed mogelijk. Ja.
Meneer de voorzitter, dat lijkt mij een heel mooi initiatief. Maar wij horen graag aanstaande donderdag wat het cijfer is over 2010.
Ik zeg u toe mee in te spannen, daarin te slagen.
En voor het overige maken wij een toezegging van, neem ik aan. Dan is nu nog het woord aan wethouder Kokken.
Ja, ik wou even nog iets specifieker ingaan op de vraag van de heer Kruiswijk. Ik wil verwijzen naar de bladzijde 96, 97 en 98 van het jaarverslag, waarin u precies kunt zien hoe het weerstandsvermogen wordt berekend. Er wordt een component genoemd en afhankelijk van het risico wat eraan verbonden wordt, wordt daar een bepaalde gewicht aangegeven. En dat leidt uiteindelijk op bladzijde 94 tot de benoeming van het structurele en het incidentele weerstandsvermogen. En de bufferreserve is een percentage daarvan. Dus afhankelijk van wat we eruit slopen en hoe dat gewogen was in het weerstandsvermogen, werkt dat door in de bufferreserve.
Ik dank u wel. Of was hier nog een interruptie van mevrouw Van Stralen op de laatste opmerking van de wethouder?
Nee, op het beantwoorden van de vraag door de wethouder. De wethouder heeft namelijk gezegd een aantal vragen aan de accountant dat die niet beantwoord kunnen worden door hem. Hoe kunnen we die wel beantwoord krijgen?
We kunnen zorgen dat die vragen aan de accountant worden voorgelegd en dat u daar een antwoord op krijgt.
Lijkt me het handigste dat via even de auditcommissie te doen.
Kijk eens aan.
Ik dank u wel. Dit was de eerste termijn, neem ik aan. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ja, en mag ik dan meteen de leden van de commissie vragen ook in adviserende zin tot een besluit te komen over de 5 beslispunten die morgen in de raad aan de orde komen? Het woord is aan de commissie. Mevrouw Wolf.
Ik had nog één ding waar ik toch even op verder wil gaan. En dat is iets omdat het me ook zeer aan het hart gaat. Jeugd is geen openbare ordeprobleem. Jeugd is jong en doet soms iets wat ouderen niet zien zitten. Dus ik heb daar gewoon principiële bezwaren tegen dat zoals het hier wordt neergezet. En dat kan ik alleen maar, oftewel, wat ik zei, het moet over naar het hoofdstuk jeugd. Oftewel moet aangevuld worden met alle andere dingen die er gebeuren. Niet door de jeugd, maar toch openbare ordeproblemen zijn. En wat u zegt van dit zijn zaken die waar wij als gemeente mee te maken hebben. Nou, dit zijn meldingen die bij de politie zijn binnengekomen. Net als inbraakmeldingen bij de politie zijn binnengekomen. Niet bij de gemeente. Al die zaken die hier staan over het beperken van jeugdoverlast zijn geen zaken die we hebben ingesteld om jeugdoverlast te beperken, maar om jeugdbeleid te voeren. En ik zou het echt erop aan willen dringen om te zorgen dat dit hier uitgaat en wordt ondergebracht bij jeugdbeleid. En dan een zeer beperkt deel daarvan teruggeplaatst wordt bij jeugdoverlast. Want het is echt maar een klein deel. Het is voor de jongere werkers hebben veel meer taken dan de jeugdoverlast tegen te gaan. Het gaat om begeleiding enzovoorts enzovoorts.
Ik dank u wel, mevrouw Van Stralen. Ik ga maar even het rijtje af als u het goed vindt. Tweede termijn, mevrouw Van Stralen.
Ik heb geen verdere opmerkingen en wij zullen positief stemmen over het voorstel.
Dank u wel. De heer Boeienk of de heer Van der Bunt?
Ja, idem, positief en klaar voor behandeling in de raad.
De heer Kruiswijk.
Idem, dat betekent dus een bespreekpunt, hè? Dat is een traditie.
Mevrouw Soeteman.
Ik dank het college voor de beantwoording van de vragen, heldere toelichting.
Onze fractie zal positief stemmen, maar wel graag een bespreekpunt gelet op het gewicht van het onderwerp.
Ik dank u wel, de heer Wiedeman.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik ben content met de antwoorden op de vragen en het rapport zelf heb ik al een pluim voor gegeven. Dus er kan nog een pluimpje bij en helemaal geschikt voor bespreking in de raad.
Hetzelfde heb ik overigens begrepen van de fractie van de Partij van de Arbeid, waarvan akte. Ik dank u zeer voor de beantwoord.
Mag ik de tweede termijn beantwoorden?
Beantwoorden voor de tweede termijn van het college.
Ja, ik wil de Partij van de Arbeid antwoorden dat ik de suggestie vruchtbaar vind. En dat het inderdaad een goed plan is om dit overzicht bij jeugd te behandelen. Waarbij hier wel bij de speerpunten blijft het beperken van jeugdoverlast. Ik ben het gewoon eens met u. Als u zegt, een heel groot deel van deze meldingen zou je niet mogen rangschikken onder overlast. En de instrumenten zijn jeugdbeleid. En daarnaast ook, ik wil het niet wegdefiniëren, daarnaast ook een instrument in jeugdoverlast voor wat betreft het preventieve deel. En hier staat ook een repressief deel benoemd. Maar ik neem de suggestie over voor de volgende keer. En zie dan dit liever bij jeugdbeleid zoals bij pagina 41 en verder opgenomen.
Ik dank u wel. Laat ik er nou geen fouten meer maken. Ook de wethouder wil misschien nog in tweede termijn. Hij schudt mee, dus. Dan kunnen we over naar het onderdeel informatie en oriëntatie met u welnemen. Punt 17 van de agenda, de voortgangsrapportage, programma dienstverlening. Aanhalingstekens openen, Bloemendaal heeft antwoord. Aanhalingstekens sluiten. De rapportage omvat de onderdelen 1 tot en met 5. Ik neem aan dat puntje 6 dat een vergissing is. Dat lijkt me niet aan de orde. Het gaat over besluiten die moeten worden genomen. Of vergis ik mij? Ik kijk even naar links. Ja hoor, als we naar... zoek even op. Op het college, op de voortgangsrapportage staan qua inhoud 1 tot en met 6. 6 is dan de gevraagde besluiten. Volgens mij is dit niet aan de orde. Of ik moet mij zeer vergissen, maar u kunt het verlossende woord spreken, neem ik aan. Ja, inderdaad. Dan verzoek ik de commissie punt 6 als niet aanwezig te beschouwen. Ik wijs de commissie ook dat er een aantal bijlagen bij dit rapport zitten. Overzicht landelijke ontwikkelingen, bijlage 1 en punt 2. Een brief van 29 maart van het college over het dorpskernen, beleid 2011. Heeft u in eerste instantie behoefte aan een toelichting op het rapport? Of spreekt het voor zich?
Nou, niet anders dan dat het een nieuwe versie is van een rapportage die de raad al eerder heeft gehad. We zijn nu verder. Er is een aantal oranje signaleringen. Die zijn eigenlijk allemaal terug te voeren op capaciteitsvraagstukken. Maar overal kun je bepaald zeggen dat zowel organisatorisch als financieel het hele project op schema ligt.
Wie van de leden van de commissie wil u over het woord? De heer Boeing en mevrouw Wolf. Nou, begin met de heer Boeing.
Ja, voorzitter. Ik ben blij dat we een RAG-rapportage krijgen. Dat hebben we 3 jaar over gedaan in de vorige raadsperiode. Dus dat is mooi bereikt dat nu gewoon regelmatig terugkeert en verschijnt. Ik ben genoegen dat ik dit zie. Maar er valt me ook weer gelijk iets op. En dat is namelijk wanneer er echt gewerkt moet worden, dat we dan in oranje terechtkomen. Want groen is feitelijk allemaal vaak beleidsmatig. En dat is vaak een stukje schrijven en een goede afstemming bereiken, et cetera. Maar als ik dan gewoon naar bouwsteen 3 kijk, waar we, daadwerkelijk wat moeten gaan doen, Dan wordt het daar jammer genoeg wat oranje. En dan staat er een goede reden bij, wat de vacature. En dan houdt het even allemaal op eigenlijk. Maar toch wil ik de voorzitter op attenderen dat, wil ik de burgemeester op attenderen, dat
dat de zorg vaak niet zit in het voorbereiden, maar vooral in het uitvoeren van dit soort goede plannen. En daar zit al de moeilijkheidsgraad ook eigenlijk in, om dat op tempo te houden. En misschien dat de burgemeester iets over kan toelichten, hoe die daar tegenaan kijkt.
Ik dank u zeer. Ik zeg ook mevrouw Wolf die een bijdrage heeft.
Ja, ik heb een aantal opmerkingen over die brief die erbij zit over dorpskernenbeleid. Die daar ook bij hoort, ja. Ik moet zeggen, ik vind het erg teleurstellend. Zoals het dorpskernenbeleid wordt weggeschreven door het college. Ik kan me het wel voorstellen, want dat is ook heel erg lastig om iets te vinden om op te schrijven toen we dat überhaupt formuleerden. Maar er stond wat op papier. En daar wordt nu eigenlijk volgens mij in grote lijnen afstand van gedaan. Het voorstel wat hier gedaan wordt om per dorpskern, dat is dan wel een toevoeging, een service team vanuit de buitendienst te laten werken. Ik vraag me af of we daar voldoende werk voor hebben. Of het zou een service team moeten zijn die voor verschillende dorpskernen werken. En dan is het toch iets anders dan wat de bedoeling is volgens mij.
In de trucje om nog een staal op dit punt.
Voorzitter, ik heb dezelfde belangstelling voor die brief die erbij zit. Maar ik denk wel dat het een ander onderwerp is. Het is namelijk, ja, ik heb het begrepen als die brief, die is de input voor één punt van het dienstverleningsprogramma. Maar in de brief staat natuurlijk veel meer over het dorpskernenbeleid van de gemeente. En misschien moeten we dat een keer apart agenderen.
Ik dacht dat dit de agendering was van dat punt. Maakt me niet uit hoor, ik wil het volgende keer doen. Maar
het is als bijlage, maar wellicht is het het waard om dit aspect afzonderlijk te agenderen, is het voorstel.
Ik vind het prima, maakt maar niet uit.
Heer Kruiswijk.
Ik hoor de Partij van de Arbeid zeggen dat er kennelijk afstand wordt genomen van een dorpskernenbeleid. Maar mijn probleem vanuit GroenLinks is juist het probleem dat het hele dorpskernenbeleid niet duidelijk is. Dus ik hoor dan graag een keer in discussie wat dan volgens u dat beleid is. Of van het
misschien kunnen we dan, als we het apart gaan behandelen hier, want toen zat de heer Kruiswijk nog niet in de raad toen dat werd vastgesteld, kunnen we dan de nota dorpskernenbeleid ernaast leggen en dan kunnen we zien wat het verschil is.
Het voorstel is om het dorpskernenbeleid, om nota dorpskernenbeleid, afzonderlijk te agenderen op de commissie. Moet het in deze commissie?
Met deze brief erbij, ja.
Met deze brief erbij, prima. En de commissie besturen middelen. Dat is genoteerd. Heeft de commissie een voorstel op welke termijn dit zou moeten gebeuren?
Volgens mij is de agenda van de volgende commissievergadering niet buitengewoon lijvig, dus zouden we het daarin kunnen toevoegen?
Mevrouw de Rivier, die heeft dat genoteerd, zie ik. Prima. Nog andere leden van de commissie? Mevrouw van Stralen.
Ja, wij zien goede voortgang in het dienstverleningsprogramma, maar het budget wordt niet uitgegeven, als ik het zo bekijk. En dat is natuurlijk jammer, als er toch een aantal punten niet genoeg vooruit gaan. Ik heb wel een opmerking over de tekst van de rapportage. Je ziet nu dat bij de voortgang ook omschrijvingen staan. En ik zou dat toch graag wat korter en bondiger zien. Dat het niet een mix van omschrijvingen en statusinformatie is. Kijk, als u het uitvoeringsprogramma gewoon precies volgt, kunt u ook daarnaar verwijzen. En als er afwijkingen van zijn, dan willen we dat graag weten. Maar dan mag het voor mij ook benoemen als afwijking. Dat waren mijn opmerkingen. Dank u.
Pardon, mevrouw Soeterman.
Dank u, meneer de voorzitter. Heel kort over dit stuk. Ik vind de tekst die erbij staat op zich wel heel helder en toelichtend van aard. Ik vind het ook een prettig stuk. Fijn dat het stuk komt. Ja, en wat mij betreft valt de hoeveelheid oranje mij nog wel mee.
De heer Wiedemann.
Dank u, voorzitter. Ja, ik had me ook geconcentreerd op het dorpskernenbeleid, maar goed, dat wordt dan later geagendeerd. Ja. Wat betreft de rapportage op zich, ziet er helder uit. En ik ben al blij dat er geen rode vlakken in staan. En het aantal oranje vlakken, dat valt wel mee. Het zijn, wat u zegt, capaciteitsgerelateerde vertragingjes. Dus ik vind het prima.
Prima. De heer Kruiswijk, wilt u ook het woord hierover?
me af hoe het komt dat er geen rode vlakken zijn, wat er aan vooraf is gegaan.
Dank voor uw bijdrage. Het woord is aan de burgemeester.
Ik begin, dank u wel voorzitter, ik begin graag met de opmerking van de heer Kruiswijk. Op de vraag van de heer Kruiswijk, waarom is er nu niks rood? Door de voortdurende aandacht en de uitstekende inzet van de projectleider. Dat is het antwoord daarop. Er is dus niks rood. Het gaat, er zit een aanmerkelijke voortgang in. En dat brengt mij naar de opmerking van de heer Boeijink. En ik ben blij dat hij ook ziet dat die rapportage er nu is. En dat bepaalt niet de eerste keer, die is nu al voor de derde keer. Dus dat zit gewoon nu in het systeem. En dat functioneert ook erg goed, zowel van uw rol, maar ook vanuit mijn rol. Dat vind ik, het communiceert ook prettig. En als u dan aangeeft, ja, en als het dan op prestatie en werk aankomt, ja, dan poe. Dat werp ik gewoon van mij. Want als we dan lezen dat in de bouwstenen 3, de systemen en de informatie, en er dus geproduceerd gaat worden, en we zien dat er dan een product en een dienstencatalogus gewoon keurig netjes op tijdschema klaar is, dan is er gewoon het uitvoeringswerk verricht en binnen het schema tot stand gebracht. Datzelfde geldt voor het volgende onderwerp in de ontwikkeling van de digitale dienstverlening. Er wordt gewoon gepresteerd. En als dat het geval is, dan vind ik ook dat we dat zo moeten onderkennen. En dan vind ik een algemene opmerking als dat de plannenmaker gaat goed en de uitvoering, dan wordt het toch allemaal meteen in de gevarenzone. Nou, dat vind ik geen juiste voorstelling van zaken, meneer Boeijink. En inderdaad, we zien dus wel ten aanzien van de verkenning van de mid-office, dat wat dat betreft in de bouwsteen 3 er een geringe achterstand is opgelopen. En dat is omdat wij 3 maanden hebben moeten zoeken naar een nieuwe programmamanager ICT. En die is er, zoals u weet, is die ook gevonden. En dat ligt nu ook op stoom. Met name ook die mid-office, want daar heb ik nog onlangs een dringend gesprek over gehad met de betreffende ambtenaar. Dat ligt gewoon nu op stoom. Dus dat, ik hoop dat ik dat als nuancering mag opmerken. Dan we gaan het de volgende keer hebben over het dorpskernenbeleid. En ik hoop dan in de gelegenheid te zijn om aan te geven dat het juist niet wordt weggeschreven, maar dat wij een manier vinden om het hele dorpskernenbeleid in de genen van de organisatie te brengen. En ik ben blij dat de commissie daar een apart moment voor wil inruimen. Dan
Zie de heer Boeijink met een interruptie.
Ja, voorzitter, want het is natuurlijk leuk om even de burgemeester toch nog even wat in detail erover te vragen. Ja. Want ik zie die ontwikkeling, die digitale dienstverlening bloemendaal.nl staat hier groen. En dan lees ik die doelstelling en dan herinner ik mij dat, maar het is alweer even verouderd hoor, maar ik herinner me dat de doelstelling van Bloemendaal zou moeten zijn om, ik dacht zo, 60 producten elektronisch in dienstverlening te hebben.
Ja.
Dus ik ben heel erg benieuwd, als ik nou op dit moment naar de website ga, en ik heb dat toevallig gisteren gedaan, en ik heb toevallig op iets willekeurs zitten zoeken, namelijk, raar genoeg maar waar, de openingstijden van het gemeenteloket en burgerzaken en wat een paspoort kost. En ik kan je vertellen, dat is iets meer dan 1 klik, maar dat maakt niet uit, dat is dan maar zo even. Maar ik zag ook die enorme lijst met al die elektronische dienstverleningsproducten. Daar heb ik ze niet uitgeprobeerd. Maar ik vroeg me even af of inderdaad in het schema is dat u bijvoorbeeld eind van 2012 60 producten digitaal heeft.
Het woord is aan de burgemeester.
Ik dank u zeer dat u bereid bent geweest om langs de stijgers van de werkzaamheden te lopen en dat ook digitaal heeft gedaan. En kijk, wat u doet is u bezoekt work in progress. En op het moment dat er een vertraging zou zijn ten aanzien van het plan over het realiseren bijvoorbeeld van die digitale producten, als daar een vertraging in zou zijn, op dat moment is die oranje. Hij is niet oranje en daar mag u uitnemen dat er geen vertraging is. En zo is het ook. Kijk, we zien hier in de bijlagen een hele lijst van actiepunten ten aanzien van de digitale gemeente en wij gebruiken de yardstick van de VNG, nee, van het ministerie. Daarvan hebben wij 62% gerealiseerd. Landelijk is het 49%. Wij liggen voor. Dus, en daarmee voer ik u dus samen wat langs de digitale stijgers. Mevrouw van Stralen wijst erop dat spreekt er zorg uit dat de uitgaven wel gerealiseerd zijn. Dat betreft hier het eerste kwartaal.
Ik kan u verzekeren dat we op schema liggen, ook wat dat betreft.
Met een interruptie?
Ja, dit overzicht, tegen de raming van de uitgaven, blijft dus met 64.000 onder de 77.000 die begroot is. En als u dan bepaalde projecten heeft die niet, die oranje zijn vanwege capaciteit, dan denk ik van nou.
Wij hebben op dit moment geen aanleiding om die 13.000 euro in te zetten. Want dan gaat het over die 13.000 euro, hè? Ja, wij hebben geen aanleiding dat in te zetten. Wij denken dat wij binnen het programma blijven, binnen deze raming. Dat is het beeld.
Dat is dan heel mooi.
Ja. Nee, ja. Wat zegt u?
Dat is dan heel mooi.
Ja, oké. Okay, ja.
Die zijn jammer.
Ja. Ja, over de redactie van deze rapportage. Hij zegt, van, kan die een beetje korter en verwijs nou naar het uitvoeringsprogramma. Ik beluister bij andere leden in de raad dat zij dit wel heel erg goed vinden communiceren. Ik zelf vind dit ook vrij goed communiceren. Dus als u niet erg vindt, wou ik het zo, vind ik deze format wel erg toegesneden op die rapportage.
Wilt u een voorbeeld?
Als u wil.
De beleidsambities uit het dienstverleningsconcept hebben conform planning en in overleg met PNO hun vertaling gevonden in het organisatiebrede opleidingsplan voor 2011. Nou, als u die vier regels tot twee zou samenvatten, zou ik prettig vinden. Door een nauwe samenhang, interdependentie en complexiteit kan vertraging van buiten het programma vallende activiteiten tot leiden tot vertraging van programmadoelstellingen.
Misschien mag ik voorstellen deze discussie niet al te lang te voeren, ook met het oog op de tijd.
We zijn aan het eind. Ik begrijp nu beter ook uw punt. Mevrouw Soeterman, dank voor de complimenten, evenals aan de heer Biedeman. En daarmee heb ik de aanvraag beantwoord.
Ik dank u zeer. Leden voor de commissie nog, mevrouw Wolf.
Nog een tweetal punten. Even in aansluiting op datgene wat er werd gezegd over het digitaliseren. Want er zijn wel een heleboel producten te zien op de site, maar dan, tenminste, ik heb ze ook gezocht een keer, omdat ik nog steeds onze hond moet aangeven. En, maar wat je dan moet doen, het enige wat je kan doen is het formulier downloaden en printen. Ja, dat vind ik geen digitaliseren. Dat betekent dat ik met het formulier nog in de auto met de hond naar Bennebroek moet om aangifte te doen.
Nou, u mag ook met de hond wandelen naar het gemeentehuis. En het risico van onderweg een bon krijgen is dan aan u. Maar het is de bedoeling dat als het project voltooid is, dat dan ook de aangifte kan gebeuren digitaal.
Ja, we zijn er dat nog lijkt niet. Me wel zo makkelijk. Ja.
Nee, maar we zijn er nog niet. En zo hebben we het ook afgesproken met de Raad, okay, om dat te doen.
Dan had ik een andere opmerking en dat ging over het geld. En dan even een aansluiting wat we de vorige Raad behandeld hebben. En dat ging over de invoering van het 14023 nummer. Waarbij er hier staat dat er 10.000 euro wordt uitgetrokken voor een communicatiecampagne en invoering van de 14023 nummer. Nou hoop ik dat er niet een communicatiecampagne over de invoering van dat nummer 10.000 euro gaat kosten. Want dan vind ik dat erg veel geld. En volgens mij was u het eens op dat moment met mijn opmerking dat dit gewoon een simpel een kwestie van voorlichting is. En niet van communiceren met de burgers. En voorlichting hoeft toch geen 10.000 euro te kosten.
Meneer De Veen.
Ja, ik denk dat het over voorlichting gaat. Ja, ik denk dat 10.000 euro daarvan een zeer goed toegesneden bedrag is. Omdat het ook een aspect van de kanaalmanagement is.
Dank u wel. Mevrouw Wolf was erop begonnen met de tweede termijn. Zijn er andere leden van de commissie die hiervan gebruik willen maken? Iedereen ontkent dat hij dat wil, zij dat wil. Prima, dan kunnen we dit punt afsluiten met dank. Gaan we over naar punt 18, mededelingen van de auditcommissie, zo die er zijn. Het woord is aan de heer Roemers.
Ja, ik heb twee mededelingen. De eerste mededeling is dat het de bedoeling is dat in de septembervergadering van de Raad de nieuwe financiële verordening aan de orde komt. We hebben begrepen dat het ambtelijk apparaat zeer binnenkort met een voorstel naar de auditcommissie komt. En we zullen proberen voor de zomer daar handen en voeten aan te geven, zodat het in de commissievergadering van de bestuur en middelcommissie van september besproken kan worden samen met de accountant en dat het dan door naar de raad kan. Tweede mededeling heeft te maken met de programmabegroting. Auditcommissie is van plan om toch weer te kijken naar prestatie en effect
indicatoren met het accent op de prestatieindicatoren. Daar liggen al oude rapporten en oude zaken. Dat gaan we eerst bekijken en op grond daarvan komen we met een plan van aanpak.
In Jonkezier, en de orde is punt 19, informatie uit regionale samenwerkingsverbanden.
Mag ik één aspect noemen, voorzitter? Dat is, ik heb in het regionaal college erop aangedrongen om waar de ontvangstmogelijkheden van het C2000-systeem, het communicatiesysteem van de politie en hulpdiensten, waar de ontvangstmogelijkheden daarvan beperkt zijn, om dat zo snel mogelijk tot stand te brengen. Daarvoor is er nu een gezamenlijke brief onderweg naar de minister van Binnenlandse Zaken.
Een vraag over meneer Boeink.
Ja, voorzitter, is dat iets wat ook in de kop van de Zeeweg in bijzonder in belangstelling staat, dit onderwerp?
Ja, dat vind ik zelf de meest urgente plek die dringend verbetering behoeft. Wij kunnen in het geval van een incident daar een tijdelijke zendmast krijgen. In heel Nederland zijn er 6 tijdelijke zendmasten, verplaatsbare zendmasten beschikbaar. Die kosten dan 5000 euro per weekend. Maar ik vind het een bron van ergernis. Het behoort er in orde te zijn, zeker op die plekken.
Vervolg, maar
wat ik nu ga zeggen ligt natuurlijk voor de hand, voorzitter. Ik denk dat als jij zaterdag tennis bij Wok, dan word jij helemaal gek van het aantal sirenes wat voorbij komt zo in zo'n zaterdagmiddag. Dat is echt gewoon elk uur, komt er iemand langs hoor, met meerdere wagens. Omdat er achter elkaar incidenten zijn daar. En voor allerlei redenen mooi weer en dat gaat samen met veel bezoek. Dus ik denk dat we eigenlijk met grootste spoed dat niet als issue moeten laten voorbestaan. Als dat er is.
De conclusie deel ik volstrekt. Daarom heb ik het ook met klem aan de orde gesteld in het regionaal college. Het moet gewoon zo snel mogelijk opgelost zijn. Dat zijn we volstrekt eens. Alle sirenes die over de Zeeweg gaan, gaan nog niet naar de paviljoens van Bloemendaal.
Mag ik heel even, want ik snap het niet helemaal, wat heeft C2000 nou met het aantal sirenes te maken wat langs komt rijden als de heer Boeien kan tennis is?
Als u dat aan mij vraagt, dan verwacht u van mij een helderziendheid waar ik niet over beschik.
Ja, voorzitter, daardoor verlies ik wedstrijden. Nee, dat is niet...
Nee. Maar dat heeft toch niks met C2000 te maken?
Als ik meneer Boeien zie tennissen, ben ik het helemaal met u eens.
Voorzitter, als u me toelaat om daar het verband om maar uit te leggen, is dat ik zie gewoon dat er erg veel incidenten van kleine en grote aard daar plaatsvinden. En als dan daar we juist een knelpunt hebben, dan moeten we dat inderdaad hoogste prioriteit aan geven. Dat is mijn vraag.
Ja, daar zijn we het over eens. Maar degene die daar de hoogste urgentie aan moet geven is Binnenlandse Zaken, want die is verantwoordelijk voor het net. En het is een plek die... die bijzondere aandacht vraagt naar een standpunt van openbare orde en veiligheid. En het is ook om die reden dat ik die urgentie heb onderstreept.
Lijkt me helder. Dat was het wat betreft. Oké, ik dank u zeer. Dan gaan we meteen door naar punt 20. Eén laatste punt, mededeling vanuit het college. De heer Kokke.
Ja, voorzitter. Ik had het ook bij het vorige punt kunnen doen, maar ik kan hier ook wel even. Ik wou even iets vertellen over GBKZ. Wat u misschien interesseert. Dat gaat over het aantal bezwaarschriften wat er is ingediend na sluiting van de periode dit jaar. Er zijn in 2011 475 WOS bezwaarschriften ingediend. En om even een vergelijking te geven, vorig jaar waren dat 592. Die 592 die lagen ruim boven de grens van 5%. En het aantal bezwaarschriften dit jaar ligt ruim onder de grens van de 5%. Er zijn ook bezwaarschriften ingediend met betrekking tot de heffing, de hoogte van de heffing, heffingsbezwaarschriften. Dat waren er in 2011 135 en vorig jaar 278. We hebben... een brief van de waarderingskamer gekregen, die krijgen we elk jaar, die een audit uitvoert bij alle belastingdiensten. En de vorige keer kregen we een kwalificatie kan worden verbeterd. En de laatste kwalificatie die we hebben gehad, die luidt dat het naar behoren is. En nou zult u zeggen, dat is in ieder geval beter, dat is een stap vooruit. En dan kan ik me voorstellen dat u vraagt, en wat zou dan de volgende stap kunnen zijn? Nou, er zijn nog twee stappen hoger. En de volgende stap is dat de uitvoering goed verloopt. En als je dat nou een aantal jaren doet, dan kom je ook, de uitvoering verloopt goed, maar dan met de opmerking gedurende meerdere jaren. Dus. Dus ik wou zeggen, we zitten in de lift en ik hoop dat we deze lijn kunnen doortrekken en dat ik u zo snel mogelijk kan vertellen over de voortgang die we dan geboekt hebben. Dank u wel.
De heer Nierenveen, burgemeester.
Ja, dan wil ik de commissie erover informeren dat tot mijn grote spijt in de achterliggende weken in Bennebroek er een serie van brandstichtingen is geweest. Op 8 mei, zondagochtend, belde de politie mij op en dat er voor de vierde keer ook een heg in de brand was gestoken. Ik ben daar toen naartoe gegaan, op de Tulpenlaan. En ben me helemaal de blubber geschrokken. Er heeft een foto van gestaan in de krant, maar die foto laat onvoldoende zien hoe een macaber gezicht dat is. Die mensen waren ook daardoor aangedaan en de buurt was daarvan geschokt. Wij hebben als gevolg daarop in samenspraak met de politie op donderdag 12 mei van 7:30 tot 9:00 in het Trefpunt in de kerkzaal een informatiebijeenkomst gehad. Die was zeer goed bezocht. De hele kerk zat vol. Ik geloof dat er 10 plaatsen vrij waren. De hele kerk zat vol en die hele buurt was er. Daar hebben wij heel erg veel informatie gewisseld. Ook nuttige informatie voor in opsporingsbelang. Maar ook ten aanzien van wat er gebeurt, wat de mogelijkheden zijn, hoe de buurt kiest voor een buurtwacht. We hebben daar ook georganiseerd dat die dat doen in goed contact met de politie. Die bijeenkomst die kan je achteraf onder de omstandigheden geslaagd noemen. De politie heeft een stevige opsporingsinspanning op dit onderwerp gezet, gaat daarmee voort. Ik kan u wel melden dat sedertdien, dat is geen causaal verband, maar dat sedertdien er geen nieuw incident of een poging tot brandstichting is geweest. Maar ik kan u tegelijkertijd melden dat de opsporingsinspanning van de politie onverminderd blijft.
Ik dank u zeer. Leden van de commissie, dan zijn we toe aan punt 21 van de agenda. De sluiting, ik dank de leden van de college, ik dank de leden van de commissie, ik dank de heer Roebers van de auditcommissie, ik wens u allen wel thuis.